In het Bijbelboek Jesaja, we lezen Jesaja 53.
Wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonde gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft.
De tekst voor de verkondiging van Gods woord is Jesaja 53, vers 7. Jesaja 53, vers 7, daar lezen we Gods woord. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Het thema waaronder dit woord wordt verkondigd is: zie het lam van God, zie het lam van God. We letten allereerst op een lam dat zwijgt, in de tweede plaats op een lam dat gehoorzaamt en in de derde plaats op een lam dat verzoent. Een lam dat zwijgt, een lam dat gehoorzaamt en een lam dat verzoent. Als er ergens een moment is, gemeente, in het Oude Testament waarin we het machtige werk van de Heilige Geest zien oplichten, dan is dat wel in Jesaja 53. Geest van God, die de geest van Christus is. Die ook in de schaduwen van het Oude Testament maar één doel voor ogen heeft. En dat is om God groot te maken en te verheerlijken. En dat kan alleen, en dat wil de Heilige Geest alleen, door Gods Zoon, de Christus, de gezalfde van God, in het middelpunt te stellen. Wie dit hoofdstuk leest, leest als het ware op de voet het lijdensverhaal, de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus Christus. Vers voor vers brengt ons niet alleen een stap dichter in het hart van de middelaar, maar ook dichter bij de heuvel Golgotha. Ook ons vers, al is het dan in de woorden van het Oude Testament, maar belichten op een heerlijke wijze Christus' dierbaarheid, hoe dat ook zichtbaar wordt in zijn lijden en sterf. Jesaja vraagt alle aandacht op voor het zwijgende lam. Tot twee keer toe klinken die woorden in ons vers. Kijkt u maar mee in vers 7, als dezelfde geëigd werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. En aan het slot van dit vers keren die woorden nog een keer terug. Alzo deed hij zijn mond niet open. Het is dat Jesaja door deze herhaling als het ware alle nadruk daarop wil leggen. Op het lam van God dat zwijgt, ondanks alles wat hem wordt aangedaan. En wanneer wij deze woorden op deze lijdenszondag lezen en horen, dan lichten allerlei momenten op uit het leven van de Heere Jezus, waarop hij zweeg. En met die momenten uit Jezus' leven doel ik niet op momenten tijdens zijn rondwandeling op aarde. Nee, dat waren juist momenten waarop de Heere Jezus zijn mond opende. Het is de evangelist Matthäus die dat heel sterk benadrukt. Wanneer hij beschrijft hoe de Heere Jezus voor het eerst in het openbaar onder het volk Israël het woord van God verkondigt. En aan het begin van dat hoofdstuk, dat is Matthäus 5, dat ook meteen het begin van de bergrede is, focust Matthäus als het ware daar heel sterk op in. Hij legt daar de vergrootglas op. Jezus gaat zitten op een berg en wanneer hij nedergezeten is, opent hij zijn mond en spreekt. Vanaf dat moment opent Gods Zoon zijn mond, om het tot aan zijn lijden en sterven niet meer dicht te doen. Hij verkondigt overdag, maar ook bij nacht en ontij. Denk aan de geschiedenis van Nicodemus. Onder een duizendkoppige schare, maar ook één op één. Bijvoorbeeld in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Hij verkondigt Gods liefde voor verloren zondaren. Mond van Christus gaat open en blijft spreken. Spreek het over het koninkrijk van God. Door gelijkenis, door prediking, door boeteprediking, maar ook meer dan eens door een machtige prediking waarin hij het hart van zijn vader openlegt en de liefde van zijn vader door de zoon voor zondaren verklaart aan mens. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Maar wanneer de Heere Jezus Christus zich heeft laten gevangen genomen in de hof van Gethsemane, keert dat in één keer om van een sprekende Christus, verandert hij in een zwijgende Christus. Nog nooit eerder is dit vertoond in het leven van de zaligmaker, zolang als dat hij zich bewogen heeft onder ons. Dat Jezus zwijgt bij alles wat er gebeurt om hem heen en bij alles wat er aan hem wordt gevraagd. De laatste woorden die hij sprak voordat hij zweeg, waren de woorden tot de Romeinse soldaat: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Een herder die als het ware zichzelf opstelt voor de kudde, terwijl de schapen achter hem uiteen worden geslagen. Hij als de grote, als de goede herder geeft zijn leven voor hen, maar verandert dat vanaf dat moment van een herder ook in een lam. Een lam dat zwijgt. Hij zwijgt in alle talen wanneer Pilatus naastig op zoek is naar wie deze man die voor hem staat is. Keer op keer stelt Pilatus hem die vraag: wie bent u eigenlijk? Voor het antwoord hoeft Pilatus alleen maar even te kijken naar deze zwijgende Christus. En het wordt hem gegeven als een lam. Doet hij zijn mond niet open. Buiten staat de joelende gemeenigte die duidelijk maakt hoe zij tegen de zaligmaker aankijken. Voor hem is maar één plaats en dat is in het kruis en dat betekent in de hel. Pilatus wordt geconfronteerd met de zwijgende Christus en weet daar ten diepste geen raad mee. Nog sterker komt dat naar voren op het moment als Pilatus begrijpt vanuit de omstanders dat Jezus afkomstig is uit Galilea. En hij denkt op dat moment ook een ontsnappingsroute te kunnen bewandelen door Jezus door te sturen naar zijn collega Herodes, die vanwege het grote Paaschafeest op dat moment ook in Jeruzalem aanwezig is. En nog sterker dan bij Pilatus komt het bij Herodes naar voren. Op alle vragen die Herodes stelt, geeft Jezus geen antwoord. Je ziet als het ware ook het ongemak van Herodes en zijn soldaten naar voren komen. Ze beginnen hem te bespotten, werpen hem een blinkend kleed om, drijven de spot met hem, maken hem belachelijk en sturen hem vervolgens weer terug wanneer zij met hun sadistisch spelletje zich hebben uitgeleefd op deze man, deze zwijgende man. Een zwijgende Christus voor Pilatus, een zwijgende Christus voor Herodes, maar ook een zwijgende Christus voor Caiaphas. Eén moment is het dat Jezus het zwijgen doorbreekt. Wanneer Caiaphas hem op de man afvraagt of hij de zoon van God is. En dan bevestigt hij deze vraag. Gij zegt het. Het klopt. U heeft gelijk. Maar hij zegt het wel in het besef en met de wetenschap dat nu hij het zwijgen doorbreekt, hij tegelijkertijd ook met dat antwoord zijn doodsvonnis tekent. Ik zou bijna zeggen, wij hadden op dat moment juist wel gezwegen. Omdat we ons bewust ervan waren dat dit woord wel eens een fatale afloop kon hebben. Op al die momenten waarop wij zouden spreken, zwijgt de zaligmaker. En op het moment dat het erop aankomt, zouden wij zwijgen. En spreekt hij. Hij zwijgt niet alleen tegenover de mensen die hem onderwerpen aan een kruisverhoor. En dat ook samen met martelingen, met mishandelingen, hem als het ware voortdurend pres om te gaan spreken. Maar hij zwijgt ook wanneer hij plotseling in het nachtelijk duister een hele bekende stem achter hem hoort spreken. De vraag die aan Petrus gesteld heeft, werd: zou Jezus niet hebben gehoord? Het was een vraag van een dienstmeisje. Misschien ook wel met een zachte, rustige stem vroeg ze aan Petrus of hij ook een van diegenen was die behoorde tot een groep van volgelingen van die man die daar iets verderop in het voorhof van Caiaphas staat. Misschien werden haar woorden wel opgenomen in het nachtelijke duister en kon de zaligmaker dat met zijn oren niet horen. Maar het antwoord van Petrus hoorde hij wel. Omdat Petrus door de spanning en overmand door de angst zichzelf niet meer in bedwang kon houden. Zeker niet toen hem opnieuw die vraag werd gesteld. En nog een keer voor de derde keer. En hij met stemverheffing betuigt en bezwoer dat hij deze man absoluut niet kent. Jezus hoorde ook het haanengekraai. En keek zwijgend om. Het lam bleef zwijgen, maar het sprak met zijn ogen. En met de ogen van de zwijgende Christus legde hij Petrus het zwijgen op. Petrus was uitgepraat, maar had zichzelf ook uitgerangeerd en vertrok, gebroken, bitterlijk wenend in het nachtelijke duister. Het is dat deze zwijgende ogen, die tegelijkertijd spreken van Gods eenzijdig, opzoekende en verkiezende liefde, Petrus vasthielden. Anders was hij in de nacht verdwenen. Zwijgende Christus. En een zwijgende Petrus. Maar, en dat wil Jesaja sterk benadrukken, Jezus zwijgt niet alleen voor mens, voor Pilatus, voor Herodes, voor Caiaphas, voor Petrus. Hij zwijgt vooral voor God. Want als ik de tekst goed lees, gemeente, en ik wil het toch nog een keer even met u lezen, dan zwijgt het lam hier op een moment als er iets van hem wordt geëist. En om dat scherp te krijgen, moeten we even kijken naar de slotwoorden van vers 6. De Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Het gaat nog niet eens om de omstandigheden waarin dit lam verkeert, aldus Jesaja, op weg naar de slachtbank, op weg om van zijn leven beroofd te worden. Maar het gaat om vooral om wie erachter staat. God, de Heere, die treedt hierop. Door de omstandigheden heen spreekt de Heere in zijn handelen. Hij eist van het lam genoegdoening, betaling, verzoening. En als dat naar hem toe komt, als God met eerbied gesproken de eis van zijn recht stelt aan het lam, dan zwijgt het lam. Het zwijgt. Nee, dat is niet een bepaalde gelatenheid. Een verlamd zijn door de angst. Zoals wij mensen op bepaalde moment zo aangegrepen kunnen worden door de angst, dat we geen woord meer kunnen uitbrengen. Dat we het liefst, zoals we misschien wat later, als we dat nog zouden kunnen zeggen, vertellen aan de mensen. Ik kon wel heel hard schreeuwen, maar ik schrok zo erg dat ik geen woord kon uitbrengen. Zo tekent Jesaja het lam van God hier ons niet. Geen lam dat verlamd is, maar wel een lam dat zwijgend gehoorzaamt aan zijn vader. Voordat wij de stap maken naar het tweede punt, trek ik eerst een paar lijnen. In de eerste plaats deze lijn. Door zich in zwijgen te hullen, openbaart het lam wie hij is. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dit. Er hoeven geen woorden meer gesproken te worden voor Caiaphas. Het is Jezus die dat zelf ook opmerkt tegenover Caiaphas. Wanneer hij daar staat voor hem en Caiaphas het verhoor begint. Hij wijst dan terug naar alles wat er gezegd en gesproken is, gehandeld is in de achterliggende jaren. En hij wrijft Caiaphas onder zijn neus dat hij daar vaak ook met zijn collega's bij aanwezig was. Op grond van wat ze weten en wat ze gehoord hebben, kunnen ze een vonnis vellen en verklaren dat hij onschuldig is. Maar door zich vervolgens te zwijgen, te hullen in zwijgen, maakt de Heere Jezus tegenover deze schriftgeleerde duidelijk wie hij is. In zijn zwijgen geeft hij ruimte voor het spreken van de schrift. Als een lam, Caiaphas, word ik ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, van degene die mij op dit moment verhoren, mishandelen en zometeen terechtstrillen, doe ik mijn mond niet open. En dat heeft jou toch alles te zeggen, Caiaphas. Jij man van de schrift, kenner van de profeet, schriftgeleerde en theoloog, leraar in Israël, ik hoef niet meer te spreken, maar ik zwijg en laat de schrift spreken. Hier tekent zich iets af, gemeente, wat wij in deze tijd nodig hebben. Jezus hult zich in het zwijgen om zich te omhullen met het kleed van de schrift. In alles, in zijn spreken, in zijn handelen, in zijn doen en in zijn laten. Maar ook hier in zijn zwijgen heeft hij het woord van God vervuld. En bevestigd dat de profetieën van het Oude Testament betrouwbaar en waarachtig zijn. Niet alleen deze profetie, deze belofte die toegespitst is op het lijden en sterven van de zaligmaker. Maar dat alle beloften van God in Oud en Nieuwe Testament in en door hem ja en amen zijn. Die zekerheid hebben wij nodig. Christus zelf heeft bewezen dat het woord van God betrouwbaar is. Laten wij daarom met onze onzekerheden, met onze angst, met onze moeite, met ons verdriet en met onze zorgen ons toevertrouwen aan hem, die niet liegen kan en die niet liegen wil, maar die zijn betrouwbaarheid heeft bewezen, ook in deze zwijgende borg en zaligmaker. De volgende lijn, en dan maken we de stap naar het tweede punt. In deze zwijgende Christus, die zich in stilzwijgen hult, zie ik ook iets naar voren komen van het spreken van God door zijn Zoon. Wat ik bedoel te zeggen is dit, dat de Zoon hier zwijgt om alle aandacht te vestigen op zijn Vader die handelt. Als dezelfde geëist werd toen God voor zijn Zoon kwam staan en de eis neerlegt om volkomen gerechtigheid te betalen en zo de schuld van Gods kerk en van Gods kinderen in te lossen, zweeg de Zoon. Zwijgend stemde hij toe dat die eis terecht, goed en rechtvaardig is. In zijn zwijgen raakt hij het zwijgen van een zondaar die uiteindelijk stilvalt voor God. Wanneer wij uitgepraat zijn voor het aangezicht van de Heere, wanneer de Heilige Geest ons ervan overtuigd heeft dat God in zijn gelijk staat, als hij de eis van zijn wet aan ons hart legt, wanneer al onze verontschuldigingen, onze excuses, onze mooie verhalen en prachtige praatjes weggevaagd zijn of weggehaald zijn, zachtjes, rustig, maar toch onwederstandelijk door de machtige hand van de Heilige Geest, en wij stilvallen voor God, omdat wij niets meer kunnen en hebben in te brengen dan alleen maar onze schuld te laten zien aan de Heere, valt dat moment één op één samen met hem die zwijgt. Is dat ook niet de dragende grond? Niet dat dat op dat moment wordt ervaren, maar ik hoop dat u dat kent vanuit uw eigen leven. Als je daar later op terug mag kijken, die momenten dat je voor het eerst in je leven overtuigd door zonde en schuld stil werd voor de Heere, dat God je droeg en verdroeg in zijn trouw en in zijn genade, omdat de grond onder een uitgewerkte zondaar de zwijgende borg en middelaar is. Hij zwijgt, opdat ik mag zwijgen, kan zwijgen. En er zo in mijn leven ook ruimte komt voor het spreken van de Heere. Hij is het lam dat zwijgt, plaatsvervangend zwijgt, maar ook daarin verdiend heeft. Grond waarop ik mag rusten en me met het gebed van een tollenaar, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit, mezelf toevertrouwen mag aan God, die het zwijgen van mij doorbreekt met het spreken van hem, met het heerlijk spreken van hem, met het verzoenend spreken van hem. Ik maak met u de stap naar het tweede punt. Het is niet alleen een lam dat zwijgt, het is ook een lam dat gehoorzaamt. En om dat te kunnen zien, gemeente, moeten we even letten op het verband waarin de woorden van vanmorgen staan. Dat beeld van het lam komt niet zomaar opeens als uit het niets. Integendeel, we moeten daarvoor ook vers 6 erbij betrekken, om te kunnen begrijpen wat Jesaja hier ook wil zeggen. Ik lees het even samen met u, vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. U ziet dat in vers 6 wij, u, jij en ik vergeleken worden met dwalende schapen. Met schapen die dwalen. En in vers 7 wordt dat beeld als het ware heel concreet toegepast. Op één, schapen en lammeren. Staat dan in vers 7, als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. In vers 6 gaat het over dwalende schapen. En in vers 7 over een heel ander schaap. Lam en schaap dat zwijgt. Ook in het gericht. Jesaja wil als het ware die twee naast elkaar plaatsen. Wij schapen tegenover hen, het lam. Of een zwijgend schaap. En wat voor belang is voor ons om de boodschap van Jesaja te kunnen begrijpen, is dat we eerst letten op de overeenkomst tussen hem, het lam, het schaap dat zwijgt, en wij, dwalende schapen. Wat je ook van die dwalende schapen kunt zeggen, dat zullen we zo meteen ook zien. En wat je ook van dat lam mag zeggen. Het eerste dat opvalt, is dat ze beide behoren tot hetzelfde soort. Om het maar gewoon ook voor onze jonge mensen en voor onze kinderen duidelijk te maken. Hier worden geen schapen vergeleken met koeien. Maar een schaap tegenover de andere schapen. En met deze woorden ontleend aan het Oude Testament, dat zullen we straks in ons derde punt zien. Met deze woorden ontleend aan het Oude Testament wil Jesaja allereerst benadrukken dat het lam dat zwijgt één van ons is. Ook hij is lam. En ook hij is schaap. Zoals wij schapen zijn. Hij wil de schaap. Hij wil de lam. Hij wil de mens worden. Aan alles aan ons gelijk geworden. Zowel in zijn leven, tijdens zijn leven, in zijn lijden en in zijn sterven. Maar ook hoe hij zich verhoudt tot God. Hij staat op dezelfde plaats als waar wij staan. Mens voor Gods aangezicht. Dat is de dragende grond. Hier in dit lijdensgeschiedenis, in deze lijdenshoofdstuk van Jesaja 53. Het gaat niet over iemand die totaal anders is. Het gaat over één van ons. Die één van ons wilde worden om in onze plaats te kunnen staan. Hij deelt ons leven. Om onze schuld en om onze zonde te kunnen opnemen, daarin te kunnen delen en dat weg te dragen voor God in het gericht. Christus, het lam, het schaap, zo totaal anders en toch zo één van ons. Laten wij deze lijn vasthouden. Wanneer wij kijken naar de zaligmaker in zijn lijden en sterven. Wij zouden hem onrecht doen door hem op afstand te houden. Door als een toeschouwer te kijken naar Jezus lijden en sterven. Vervuld met smart, met emotie, met verdriet. Met misschien ook wel een aangrijpend gevoel. Het besef wat heeft de zaligmaker allemaal moeten doorlijden. En tegelijkertijd met al die gevoelens die wij dan ervaren. Blijven wij toeschouwer aan de rand van Jezus' lijdensweg. Zien we hem gaan, kijken we hem na, maar blijft hij buiten ons leven. Nee, juist hier op dit moment, zoals ook op andere momenten in de schrift, benadrukt de Heere dat hij tot ons komt, tot in ons leven komt. Eén van ons is geworden. En dat slaat ons tegelijkertijd meteen van alle neutraliteit. Wij kunnen niet meer neutraal staan tegenover het Lam. Want hij is één van ons. Wij kunnen hem niet meer op afstand houden. Want hij komt tot ons. Het enige dat we kunnen doen is hem wegduwen. Omdat hij wil gaan staan in de plaats van ons. En wij hem die plaats, onze doemwaardigheid, vloekwaardigheid voor God, niet gunnen. Omdat we niet erkennen dat wij zo zijn. Zoals God ons ziet. Goddeloos in onszelf. Dat is ook het aangrijpende van het ongeloof. Ook in het leven van u. Wanneer je de Heere Jezus op dit moment niet kent. Het hart van het ongeloof is ontkennen wie God is. Door te ontkennen wie wij voor God zijn. Te ontkennen wie God is in zijn opzoekende zondaarsliefde. Door te ontkennen dat het bij ons echt zo erg is. Als dat God zegt dat het is. Lam voor schapen. En deze schapen hoeven niet zonder een lam te zitten. Dat is de overeenkomst. Maar Jesaja benadrukt ook de verschillen. Tussen schapen aan de ene kant vers 6. En het lam aan de andere kant vers 7. En als het gaat om die verschillen, dan is Jesaja met ons heel snel klaar. Dan heeft hij daar maar één woord voor. Dwalende schapen. Ik weet het, en u ook, denk ik. Als u uzelf hebt leren kennen, dan zou u nog veel meer kunnen noemen als het gaat om een schaap zonder God. Maar met die uitdrukking dwalende schaap, wel valt Jesaja als het ware met de deur in huis. Zonder omwegen maakt hij duidelijk wie wij zijn, namelijk mensen zonder God. Zoals een schaap dwaalt zonder herder. Dat wil Jesaja met name benadrukken. En in het verband waarin die woorden staan in vers 6, wordt ook duidelijk dat dat niet zomaar is ontstaan, maar dat dat een moedwillige keus tegen God is geweest. En hier gaat het voorbeeld van een dwalend schaap, denk ik, mis. We zingen dat wel eens met de woorden van Psalm 119, vers 88. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ik denk, en ik hoop dat u me begrijpt wat ik bedoel te zeggen nu, ik denk dat u soms ook wel gestruikeld bent over dat woordje onbedacht. Misschien kunnen we dat wel zingen voor een ander. Onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar als u kijkt naar uzelf, was dat altijd onbedacht? En als ik kijk naar mezelf, moeten we dan niet zeggen, het was moedwillig zijn herder heeft verloren. Tegen beter weten in. Tegen alle vermaningen in. Tegen Gods trouw en Gods liefde in. Zijn herder heeft verloren. Dat wil Jesaja hier ook als het ware benadrukken. Dat dwalende schaap is geen zielig schaap. Dat in zijn onschuld en in zijn onbevangenheid op enig moment erachter komt dat hij de kudde kwijt is. En de herder kwijt is. Nee, kijk maar naar het slot van vers 6. Daar wordt gesproken over onze aller ongerechtigheid. Dwalen koppelt Jesaja met schuld en met zonde. En dat kunnen we van dit lam niet zeggen. En dan zit ik meteen bij de andere verschillen. Ons verschil. Wij maken het verschil met dwalen. Maar hoe maakt hij nou het verschil ten opzichte van ons? En als ik Jesaja vers 7 goed begrepen heb, gemeente, dan zie ik dat drie verschillen naar voren komen. Waarin dit lam zo heel anders is dan ons, dan wij, dwalende schaap. In de eerste plaats maakt het lam het verschil door zijn gewilligheid. Kijkt u maar even met me mee. Er staat als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet op. Jesaja wil als het ware benadrukken dat het lam niet terugdeinst voor de eis die de vader aan hem stelde. De eis om te betalen, de schuld van dwalende schapen. Nee, hij deed zijn mond niet open, je mag het scherper vertalen. Hij wilde zijn mond niet open doen. Met andere woorden, hij had genoeg kunnen inbrengen. Hij had kunnen zijn vader tegen zijn vader kunnen zeggen dat deze eis onterecht was, omdat hij aan een verkeerd persoon werd gesteld. Zoals jij dat misschien wel eens zegt tegen je vader of je moeder, als je buiten met je broertjes of zusjes aan het spelen bent en opeens ontstaat een ruzie. Je vader of je moeder ziet het van afstand gebeuren en ze grijpen in en ze straffen jou. En jij dan zegt, ja, maar ik begon niet. Hij of zij begon het eerst. Nou, dat gevoel, gemeente, zit toch in ons allemaal. Wanneer we onterecht op iets worden aangesproken, dan komen we op voor onze rechten. En dat mag trouwens ook. Wanneer we onterecht van iets worden beschuldigd, mogen we opkomen voor onze rechten. Maar hij liet dat recht liggen. Hij zag er vanaf om voor zijn recht op te komen door te zwijgen onder het recht van zijn vader. Hij wilde dat. Hij wilde dat allereerst om zijn vader te verheerlijken. Om zonde en schuld te verzoenen. En zo aan het recht van God te voldoen. Maar hij wilde dat ook voor dwalende schapen. Die moedwillig hun herder hebben verlaten. Hij zweeg. En wat had hij recht van spreken? Was zijn leidraad niet in zijn leven om te doen de dingen van zijn vader? Van kind af aan hield hij zich daar toch al mee bezig. En was hij niet voortdurend ook gericht op zijn vader? Dat hield hem soms tegen om zijn vader gehoorzamend boven de mensen te stellen en niet direct te komen naar Betanië, zelfs toen zijn beste vriend Lazarus ernstig ziek was. Hij gehoorzaamde zijn vader, omdat hij daarin ook zijn willigheid wilde openbaren. Maar er is denk ik ook een tweede verschil. En dat komt vooral in het tweede deel van dit vers naar voren. Kijkt u maar met me mee. Er staat, als een lam werd hij ter slachting geleid. Scherper kan het als het ware niet worden aangezet. Een lam tegenover dat verschrikkelijke woord slachten. Dat maakt in één keer ook duidelijk hoe weerloos, hoe kwetsbaar dit lam is. In één oogopslag weten we het, dat dit lam niet in staat is om te vluchten. Trouwens, kan een lam zichzelf verzetten? Heeft een lam slachtanden om zijn belagers van zich af te schudden? Nee, een lam is weerloos, kwetsbaar, kan geen kant op, is overgeleverd aan degene die sterker zijn dan hij. En kan dat ook niet van dit lam worden gezegd? Hoewel hij de beschikking heeft over de hemelse legermachten, zo sprak hij tegenover Pilatus. Eén wenk met zijn hand. En de grond onder Pilatus ging open. En dat hele paleis verdween van deze aarde. Maar vrijwillig zag hij af van zijn macht om gewillig kwetsbaar te willen zijn. Om lam te willen worden tegenover zijn meerderen, zijn vervolgers, geweldenaars, om als een lam ook door de straten van Jeruzalem meegenomen te worden naar de slagbank van Golgotha. Om daarin ook te laten zien dat hij kwetsbaar, weerloos, machteloos, zwak is. Waarom? Om medelijden op te roepen? Nee, om in onze plaats te gaan staan. En bij dit punt wil ik twee toepassingen maken. Mag ik even bij u langskomen? Hoe zou het u vergaan als u voor God komt te staan. En je hebt geen lam, geen borg voor je ziel. Geen middelaar. Blijf jij dan overeind? Hou jij jezelf dan staande? Wie denk je wel niet? Wie God is, is een rechtvaardigheid. En in zijn heiligheid. Wat als jouw levensboek wordt geopend. En alles komt langs. Voor de ogen van een alwetend God. Die alles recht legt. Naast de norm van zijn wet. Dan zwijgen wij toch. Dan kunnen we toch niets meer inbrengen. Dan kunnen we ook niet in het gericht blijven staan. Die kant laat Jezus zien. Wanneer hij zwijgend als een lam, kwetsbaar en weerloos gaat door de straten van Jeruzalem. Dat drong hem ook om zich op enig moment om te keren. En tegen die wenende vrouwen van Jeruzalem te zeggen, weent niet over mij, maar weent over uzelf. Als dit aan het groene hout gebeurt, wat zal er wel niet gebeuren als God dat dorre hout komt te bezoeken? Maar in de weerloosheid en in de kwetsbaarheid van Christus zien wij ook zijn plaatsvervangende liefde. Hij staat daar in de plaats van dwalende schaap. Hij wil weerloos worden om de macht van de zonde en het ongeloof in deze weg te kunnen breken. Om de hel het recht te ontzeggen en te ontnemen op kwetsbare, dwalende schapen. En om zo zijn liefde tot het verlorene, tot het einde toe te demonstreren en te laten zien. Wie zou hem in zijn weerloosheid en in zijn kwetsbaarheid niet willen beminnen? Niet willen omhelzen? Niet willen toevallen? Hem ook te mijnen, die juist in zijn weerloosheid en in zijn kwetsbaarheid zo dicht tot ons komt. En dan raak ik meteen het derde verschil. Het eerste verschil was dat hij zo onderworpen wilde zijn en de weg van zijn vader wilde gaan. Het tweede verschil, zijn weerloosheid. Het derde verschil, en mag ik daarvoor dat oude woord gebruiken, omdat het me altijd ontroert wanneer dat klinkt, zijn onnozelheid. Dat woord heeft in onze tijd een andere klank gekregen. Iemand die onnozel is, die is dom, wij gebruiken dat vaak als een scheldwoord. Maar in onze belijdenisgeschriften, in de belijdenis van Guido de Bray, typeert hij op enig moment zo het leven van de zaligmaker. Hij is onnozel. En het woord wat Guido de Bray gebruikt, heeft hij geput uit de schrift, uit de brief aan de Hebreeën. Christus die onnozel is. Dat betekent dat hij oprecht niet weet wat zonde is. Wij hebben soms het idee dat we bepaalde dingen wel weten. En heel veel weten we niet. Dat kan soms eraan liggen dat wij niet daar het verstand of de gave voor hebben gekregen. En we kijken dan om ons heen naar iemand die dat wel weet. Het kan ook zijn dat dat ons prikkelt, ons triggert en dat we ons erin willen gaan verdiepen. Maar je hebt ook wel eens van die momenten in het leven, wij zeggen dan, dan zijn we ons van geen kwaad bewust. In al de onschuld hebben we iets gedaan zonder kwade bedoelingen en achteraf blijkt dat het helemaal niet goed is geweest. Nou, het is maar een zwak voorbeeld, gemeente, maar dat mogen we ook zeggen van de zaligmaker. Hij is zich van geen kwaad bewust. Wat is het kwaad? Het kwaad is zonde. En daar is hij zich in alle oprechtheid niet van bewust. Zelfs niet in zijn gevoelens. In zijn gedachten. In zijn dromen. In alle oprechtheid weet hij niet wat zonde is. Nee, hij heeft de gevolgen van de zonde genoeg gezien. En ook aan de lijve ondervonden. En hij is genoeg in aanraking geweest met zondaren. Om te zien hoe de zonde, hoe wij ons door de zonde beschadigen en bevuilen. Maar één verkeerde gedachte die op zou komen in zijn hart tot zijn vader. kent hij niet. Hij weet gewoon niet wat dat is. En dat verschil klinkt door hier in ons vers. Laten we het nog maar een keer lezen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. En hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En nu hebben die twee momenten, zijn mond niet open doen, nodig om dit te kunnen benadrukken. Dat Jezus in alle oprechtheid niet wist het lugubere, het huiveringwekkende, het verschrikkelijke van de macht van de zonde. Omdat hij geen zonde heeft gedaan, nog heeft gekend. Hij ervoer de zonde niet. Wat is dat belangrijk, gemeente, om dat ook te blijven zien. Ook in het leven van de zaligmaker, maar vooral in die laatste momenten. Dat verklaart ook waarom hij zich als gewillig lam liet leiden tot op het vloekhout van Golgotha toe. Dat verklaart ook de onschuld wanneer Jezus het zwijgen in de 3-urige duisternis opeens doorbreekt. En in alle onbevangenheid oprecht vraagt naar zijn vader. Omdat hij niet begrijpt waarom zijn vader hem nu heeft verlaten. Ja, hij begrijpt het wel als het gaat om de schuldovernemende borg. Zo wilde hij zich laten behandelen in het gericht op Golgotha. Maar hij begrijpt het niet als kind van zijn vader. Dat zijn vader niet meer zich wil laten inlaten. Niet zich wil laten inlaten met het kind Jezus uit Nazareth. Waarom hebt gij mij verlaten? Onnozel, oprecht, onschuldig, onbevangen tegenover de zonde. Wat is dat belangrijk om te zien, gemeente, om zo ook te zien dat hier dus de volkomen losprijs ligt van Gods kerk en van Gods kinderen. Een volkomen borg die heilig onbevangen staat tegenover de zonde, die niet weet vanuit zijn leven wat zonde is, om zo een volkomen verlossing, een volkomen losprijs, een volkomen betaling te verwerven en te schenken aan zijn vader. In zijn onschuld ligt de grondslag van onze schuldovernemende borg en middelaar. In zijn blanke gerechtigheid ligt ons behoud en onze zaligheid. En in zijn volkomen betaling ligt het recht van onze volkomen vrijspraak. Ik maak met u de stap naar het derde punt. Het is ook het lam dat verzoent. Het thema boven deze preek is: zie het lam van God. En dat thema is ontleend, nu bent me aan voor, aan een van de momenten dat Johannes de Doper aan de oever van de Jordaan staat. Hij ziet daar in de schaar opeens een man. En door aanwijzing van de hemel van de Heere weet hij het. Dit is de koning die ik mag dienen als heroud, als voorloper. En hij roept het dan uit. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld overneemt. Ook Johannes heeft dat beeld van lam niet zelf bedacht. Zoals Jesaja dat ook niet zelf heeft bedacht. Beelden van lam en van schaap worden ontleend aan de wet van Mozes en in het bijzonder aan de offerdienst in de tempel. Het offer die bij uitstek was het lam, naast andere dieren die ook werden opgeofferd. Maar op cruciale momenten, op belangrijke momenten, ook in het brengen van een brandoffer of een zondoffer, werd het lam opgeofferd aan God. En dat is ook de reden waarom hier in Jesaja dat zo sterk benadrukt werd, dat hij, de knecht des Heren, de Christus der Schriften, het lam van God is. Waar komt dat beeld van lam eigenlijk vandaan? En waarom is het juist in Israël zo belangrijk dat dat dier het belangrijkste dier is in de offerdienst? Wel, dat heeft alles te maken, gemeente, met het ontstaan van het volk Israël. En er zijn twee momenten hier in ons vers die juist daar ook naar verwijzen. Ik wil die momenten even met u lezen. Allereerst dat moment van een lam en een schapen verwijst naar het begin van Israëls geschiedenis in Egypte, in die laatste nacht. Toen een lam geslacht moest worden. En toen in de loop van de middag, toen het lam werd geslacht, vader des huizes het bloed opving en dat bloed ook streek aan de deurposten van het huis. Achter het bloed lag het behoud en buiten het bloed de dood. Het lam. En terwijl de verderfengel in die nacht dood en verderf zaaiend door Egypte en misschien ook wel in Gozen, onder een aantal Israëlieten die niet kozen voor het lam, verwoestend te werk ging, stonden de andere families achter de gesloten deur aan de tafel. Buiten aan de deur het bloed, binnen het lam op tafel. Ons Pascha is geslacht, zou Paulus zeggen. Op tafel het paaslam. Dat is het eerste moment hier in dit vers dat terugverwijst naar de geschiedenis en Exodus. Maar er is nog een moment, gemeente, en dan wil ik even met u kijken naar het begin van dit vers. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. En Jesaja gebruikt dan een heel merkwaardig woord. Hij werd verdrukt. Ook in de taal waarin dit Bijbelboek geschreven is, is dat een merkwaardig woord. Dat woord verdrukken, dat verwijst, dat zinspeelt, ook op het moment dat Israël ging buigen en zuchten en roepen onder de verdrukking van Egypte. Het boek Exodus begint met dat moment. Israël onder de verdrukking van de farao en zijn knechten ging roepen en schreeuwen tot God om behoud. En God hoorde hun geroep uit die verdrukking. Er is nog een moment trouwens in de geschiedenis van Israël waar dit woord een centrale rol speelt, namelijk aan het begin van het Bijbelboek Samuel. Dat Israël gaat roepen onder de verdrukking van de Filistijnen. En dat God zich laat verbidden. En dat hij de opdracht geeft aan Samuel om te offeren. Nog niet zo lang geleden hebben we die geschiedenis ook samen gelezen en naar geluisterd, gemeente. Dat Samuel dan op enig moment gaat offeren. En dat tijdens het brengen van het offer van het lam die Filistijnen in horden zich opdringen aan Israël. Maar God treedt op. Terwijl het volk gericht staat op het altaar, kijkend naar het lam, verslaat de Heere achter de rug van zijn volk de vijanden van zijn volk. Wel, die twee momenten hebben we nodig om ook de kern van dit vers te kunnen begrijpen. Als Gods recht tot het lam komt en hij wordt verdrukt en onder Gods recht wordt verbrijzeld, dan zwijgt het lam. Waarom? Om in zijn zwijgen het fundament te leggen waarop mens die met hun verdrukking, met hun nood, met hun schuld en met hun zonde gaan roepen tot God, op grond van recht verhoord kunnen en ook mogen worden. Hij zweeg toen hij werd verdrukt, opdat u mag spreken wanneer u wordt verdrukt. Kijk, dat is de troost van het lijdensevangelie. Van dit zwijgende lam dat zwijgt en verbrijzeld wordt onder het recht van God. Opdat wanneer wij in aanraking komen met Gods recht en de verdrukking in ons leven gevoeld gaat worden en we gaan buigen voor de Heere op grond van Christus gerechtigheid mogen roepen en God dan zeker hoort. Niet om ons roepen, maar wel om de grond onder ons roepen. En die grond is de zwijgende borg en middelaar. Openbaart zich hier ook niet de heerlijkheid van Gods werk in en door het lam, in en door zijn zoon. En zien we ook niet hier hoe het werk van de Heer helemaal gericht is op het behoud van u, van jou en van mij. Dat lam eeuwen geleden gezwegen heeft, opdat u nu in 2020 mag gaan roepen tot God en God zeker hoort en genade wil bewijzen. Waarom? omdat het lam zweeg en zo volkomen voldaan heeft aan het recht van God, dat God niet anders kan en niet anders wil dan zichzelf verheerlijken in en door het lam, door zich te ontfermen over een zondaar zoals u, jij en ik. Zouden wij niet gaan roepen, gemeente, uit onze verdrukking tot God, al ervaren we misschien op dit moment het leven niet als een verdrukking, in de Bijbelse zin van het woord. We worden omringd door onzekerheid, door angst, zorg en moeite. Maar wat als deze omstandigheden ons niet brengen op de plaats waar God ons wil hebben, namelijk dat we tegenover God komen te staan in onze verlorenheid en in onze schuld. Dan is zelfs deze bange tijd en deze ernstige roepstem die vanuit de tijd naar ons komt, uiteindelijk tot ons oordeel. En laat dat niet gebeuren. De laatste lijn, en dat is tot troost van Gods kinderen. Ik wil toch even met u meegaan terug naar dat eerste moment. Toen u het moest verliezen van God, stil werd voor de Heer, uitgepraat, zo zeiden we aan het begin van deze preek. Maar wat gaf ons houvast? Wie gaf ons houvast? Wie schonk ons de woorden om toen wij moesten zwijgen, de Heere te leren aanspreken op zijn woord, op zijn belofte, op zijn genadige gewilligheid en ontferming? Hier openbaart de grond zich volop. Hier worden we bepaald bij de blanke gerechtigheid van Jezus Christus, het lam dat zweeg, opdat wij in onze verdrukking konden en mochten roepen tot God. Laten we zo ons lam volgen op de weg van zijn lijden naar Golgotha. Laten we hem volgen en onszelf verlustigen in Christus dierbaarheid en heerlijkheid. Laten we hem loven om zijn zwijgen. En laten we God aanroepen vanwege zijn Zoon, die in deze momenten stil werd voor zijn Vader, opdat wij met volle vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid te verkrijgen en om geholpen te worden ter bekwame tijd. Ik zou zeggen, juist ook in deze tijd. Amen.